titel van de preek van vandaag is het Koninkrijk van God versus het Koninkrijk van de wereld. En wij hebben net gezongen, ik heb net aan Peter gevraagd of hij deze wilde laten staan. We zingen en we hebben allemaal meegezongen, meer liefde, meer kracht. En dan staat er, laat mij zijn zoals u. En eigenlijk is dat ook een gebed die we doen, op die manier. En we spreken het ook uit. En ik wil eens met elkaar gaan nadenken over wat dan de gevolgen daarvan zijn in ons dagelijks leven. Want daar gaat het natuurlijk om. En als we de ondertitel van Koninkrijk van God versus Koninkrijk van de wereld is eigenlijk de tekst die in Efeze 4 staat. In Efeze 4 vers 20 staat, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. En dat is iets om bij na te gaan. Want als wij leven, hè, we leven hier in Europa, hè, dat is ook een werelddeel. Je kunt leven in een werelddeel, je kunt leven in een land, je kunt leven in een maatschappij, je kunt leven in een stad of een dorp, of zelfs in een gezin. Maar we hebben altijd te maken met verschillende culturen. En terwijl ik tijdens de reis stil zat, en daar heb je dan aardig wat tijd voor, in een vliegtuig, dan ga je eens nadenken over, hey, wacht even, wat is er nou zo verschillend aan de een en de ander? En ik kom tot de conclusie dat er eigenlijk niet zoveel verschillen zijn. We zijn allemaal mensen, we zien er misschien wat anders uit, maar eigenlijk is er niet zoveel verschil. Wat je kan zeggen is van ja, ze hebben een andere cultuur. Maar wat is cultuur? We mogen nadenken over wat dat is. Als je goed nadenkt, ja, mag uit hoor. Als je goed nadenkt over cultuur, dan is dat eigenlijk best iets machtigs, iets krachtigs. Je hebt een cultuur, wat ik al zei, het kan een werelddeel zijn. Maar als ik in Brazilië ben van ja, je ziet eruit als een Europeaan. Wordt niet gezegd als een Nederlander, maar je ziet eruit als een Europeaan. Of hij denkt Europees. Of ja, dat is een Amerikaan. Oftewel, nou ja, vul maar in. En zo is als cultuur eigenlijk iets heel machtigs. En je kunt het op het grote niveau bekijken, maar je kunt het ook in veel kleinere niveaus gaan bekijken. Zoals wij nu kerk hebben, is ook een bepaalde cultuur. Zoals je in je gezin leeft, heb je binnen je gezin ook een bepaalde cultuur. Wat bedoel ik daarmee? Nou, bijvoorbeeld, als je rond de feestdagen, dan is er altijd wel iemand die een speciaal recept heeft van bijvoorbeeld mosterdsoep. Ik noem maar even wat. Ja, kom dat ik je zie. En mijn moeder, weet ik, die had een geheim recept van haar moeder weer. Matse kleizen. Toch? Ja, precies. Ja, dat ga ik je niet vertellen. Dat is geheim. En zo heeft elk gezin zijn speciale dingen, zijn tradities, zijn gewoonten. Van ja, als we met kerstavond, hè, dan is het koud en dan gaan we zingen. En daarna dan gaan we lekker chocolademelk met slagroom drinken. Oh. Wauw, dat lijkt me een goed idee. Maar ook dat is een gewoonte wat hoort bij een bepaalde cultuur. En zo heeft dus, en dat wil ik naar voren brengen, zo heeft elk land, elk plaats, elk gezin, elk dorp zelfs, heeft zijn eigen cultuur. Hebben jullie vast wel eens gehoord? Als je in Onstwedde woont, dan ben je echt anders dan dat je in Vlachtwedde woont.
Oh, is
dat
zo?
Ja.
Stadsknappen
is knap
precies hetzelfde.
Stadsknappen is precies hetzelfde. En zo is het met alles eigenlijk zo. Het was niet, waar ik vandaan kwam, he, was het Nummelsdorp en Klaaswaal. En vroeger gingen ze op de vuist met elkaar. Ja. De jongeren.
Straat tegen straat
in Rotterdam. Ja, klopt. En alles heeft te maken met een cultuur. Wat is gewoonte? En waar laat jij je meeslepen? Want daar gaan we over stilstaan en over nadenken. Want Paulus schrijft in Efeze: maar u hebt Christus leren kennen. Ga je heel anders. Dat is een verkeerde vertaling trouwens. Dat staat in de MBG. Maar ik heb het onderzocht. Het staat niet in de schrift. Dus het is echt: maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dat staat er. En hoe gaan we daar nou mee om als christen zijnde? Waaien we met de hele club mee? Of doen we het tegenovergestelde? Of leggen we ons neer bij de realiteit van de dag? Of bij de waan van de dag? En eigenlijk, als je erover nadenkt, hebben we er allemaal last van. Ik moet maar één ding noemen: Sinterklaas, Zwarte Piet. Daar hebben we allemaal last van. Jij niet. Jij niet, maar anderen wel. En andere mensen die zeggen van: ja, maar ik wil per se een kerstboom in huis, want dat vind ik gezellig. Sorry, maar het heeft niks met Christus te maken. Het is een traditie is iets machtigs. Een cultuur is iets machtigs. En dat is het. Het gaat mij niet om of je iets wel doet of iets niet doet. Het gaat mij erom dat je bewust wordt van een macht, van een cultuur en van een gewoonte. Hè? Je hebt bepaalde termen worden gehanteerd. Van ja, maar wat hun doen, dat is cultuurgebonden. Het zegt het al. Gebonden door wat? Ja, je hebt Christus leren kennen, dan ben je toch vrij? Of zit je onbewust toch nog vast aan een bepaalde cultuur? Ja, maar zo deden we het en zo doen we het nog steeds. Ook een term. Of, ja, maar iedereen doet dat. Waar dan? Ja, maar dat is het gebruik. We wonen nu in Schellingen. En het is het gebruik dat gewoon elke keer, nou, vul maar in. Dat er op oudjaarsdag, of een paar dagen voor oudjaarsdag, dan worden de spekdikken gebakken. Punt. Zo doen we het en niet anders.
Ik moet altijd nieuwe spekdikken hebben, maar ze zijn zo op mij, hè?
Mij ook, want ik vind ze ook lekker. Maar kijk, het wil niet zeggen dat elke gewoonte of elke traditie verkeerd is. Het gaat mij erom dat je gaat beseffen van: hé, wacht even. Als er goede dingen zijn in een traditie of een cultuur, zullen er waarschijnlijk ook slechte dingen zijn. Het is een traditie. En als je over dit soort dingen gaat nadenken, en ik ben erover gaan nadenken omdat ik een gesprek had met een broer in Brazilië. Tijdens de conferentie werd er gesproken. Waren de mensen uitgenodigd voor de pastors en voor de leiders over de corruptie in Brazilië. En de corruptie viert daar hoogtij. Het is echt een drama. Het is doorspekt. De politiek, politie. Maar dat niet alleen de overheid, het zijn de mensen zelf ook. Henry vertelde het mij ook en ik kwam het ook weer te horen. Van ja, dan kan er iemand zijn tot levend geloof zijn gekomen, gedoopt in de geest, spreekt in tongen, maar daarnaast heeft hij nog een handeltje met autoradio's. En vraag niet waar ze vandaan komen. En dan zeg je van: oh, wat erg dat ze dat doen. En dat is ook erg. Maar wij doen hetzelfde in onze cultuur op andere gebieden. Maar het gesprek wat ik had met die broeder was het volgende. Hij zei: we hadden het over corruptie en over dat er maatregelen tegengenomen werd. En er was daar een advocaat die eigenlijk tegen de staat een proces is begonnen. En handtekeningen aan het inwisselen is, aan het verzamelen is. Om zeg maar een zaak te maken tegen de overheid, tegen corruptie. Ja. En dat is goed wat hij doet. En die man die heeft zoveel ellende over zich heen gekregen. Wil je niet weten. Als ik praat over iemand die moedig is, dan is die man moedig. heeft doodsbedreigingen gehad en al dat soort dingen, omdat hij tegen corruptie is. En ik sprak dus met die broeder, pastor ook, en we hadden het over de corruptie. Hij zegt, ja, hij zegt, joh. Hij zegt, maar in onze cultuur, hij zegt, dat is eigenlijk gewoon. Hij zegt, dat is er gewoon niet uit te krijgen. En toen gingen bij mij de alarmbellen af. Want toen kwam dit woord ook in mijn handen. Maar u hebt Christus leren kennen. Jullie weten, we leven in deze wereld. Maar zijn we van deze wereld? Nee. We leven dan misschien in de cultuur, maar we zijn niet van de cultuur. Weet je? Als je Christus hebt leren kennen, dan zul je moeten gaan beseffen dat je een heel ander soort koninkrijk hebt. En de cultuur van Gods koninkrijk is een hele andere. Laten we daar eens verder naar gaan kijken. Wat is nou het verschil tussen een christen in de wereld zijn en het leven van alle dag? En ik heb 3 punten opgeschreven en er zijn nogal veel meer. Maar gewoon even ter overdenking. En alle 3 de punten die ik noem, die hebben te maken met jouw eigen persoonlijke ontwikkeling in je geloofsleven. Dus als iemand net tot geloof gekomen is, heeft hij ook deze 3 punten. Maar als iemand al 40 jaar christen is, heeft hij ook nog steeds deze 3 punten. En je kunt je voorstellen dat je elke keer een stukje verder in het niveau gaat en dieper raakt. De eerste is zo dat als je tot geloof komt, dan is het belangrijk dat ons karakter gaat worden omgevormd. Wat is karakter? Karakter is aangeleerd gedrag. Niet te verwarren met persoonlijkheid. Persoonlijkheid is wat anders dan karakter. Je hebt een persoonlijkheid, die heb je van God gekregen. Maar je karakter is aangeleerd gedrag. Wat je hebt meegemaakt in je opvoeding, wat je meemaakt op school, wat je meemaakt in je werk, met wie je omgaat, beïnvloedt je en maakt je karakter. Je kent vast het voorbeeld wel, als je met leeglopers meegaat, dan bestaat er een grote kans dat je ook een leegloper wordt. Aan de andere kant, als je succesvol wil zijn en je wandelt met succesvolle mensen, dan heb je een grote waarschijnlijkheid de kans dat je ook weer succesvol wordt. Dus er bestaat iets dus als een karakteromvorming. Alle verkeerde bagage vanuit je opvoeding moet omgevormd worden naar het beeld van Christus. Als wij tot geloof komen, oftewel ons leven aan Jezus hebben gegeven, moet en gaat er veel veranderen. We kennen de tekst uit Romeinen 12 vers 2. Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Zegt Romeinen 12 2. Maar dat is niet het enige vers waar het staat. Efeze 4 vers 23 staat. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, zegt Paulus. Dus blijkbaar is het ontzettend belangrijk dat wij bezig zijn, op welk niveau je ook zit in je geloofsleven, dat je bezig bent met je karakteromvorming. Met de verandering van je denken. Wat ten eerste een actieve daad is. Je moet er niet passief afwachten van, nou Heer, verandert u mij maar. Dat is ook zo'n dooddoener, zeg ik maar even. Van, nou Heer, hier ben ik hoor, doet u het maar. Nee, dat moet je zelf doen. Met hulp van God. Maar je moet wel zelf de stappen zetten. Dat is de eerste stap. Dus daar ben je mee bezig. Kun je op diverse niveaus gaan bekijken. Ten eerste begint karakteromvorming altijd in je gezin. Want dat is de plek wat de grootste prioriteit heeft. In jouw gezin ga je dus bezig met steeds meer op het beeld van Jezus lijken. Op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dan gaat er automatisch iets veranderen naar buiten toe. Maar je zal altijd eerst moeten beginnen in je gezin, in de persoon zelf. Tweede punt, is dat we geestelijk bewust gaan leven en actief gaan nadenken over de situatie waarin jij je bevindt. Want ik had vroeger een directeur waar ik werkte, bij Pets Place, en die zei van, ja, iedereen leeft in de waan van de dag. Dat zei hij. En nou, eigenlijk had hij wel gelijk. Mensen waren gewoon, de ondernemers die gingen dus elke ochtend naar een winkel en dan deden de deur open. En dan gingen ze een schappen bijvullen en alles netjes maken en dan werd alles weer verkocht. En op die dag kwam de zending te laat, de aanlevering kwam te laat. Nou, dan was het hier te kort en daar te lang. Want het was vandaag was de ellende. Precies. Maar de andere dagen, als goed was, hoorde hij niemand. En eigenlijk was het zo dat ze maar leefden, de meeste mensen leven zo, van nou ja, het is weer ochtend, weer een dag. Maar, wij geheel anders, zeg het toch maar even zo, we hebben nu Christus leren kennen. Als je nu opstaat, zeg je van, goedemorgen, Heer, ik ben er weer. Ta-ta-ta-ta. En het geestelijk bewust leven en actief nadenken over de situatie waarin je bevindt, is iets wat je moet leren. Dus op het moment dat je naar de dienst gaat, weet je ongeveer wat je te wachten staat. Je weet dat we met elkaar gaan zingen, dat er een woord komt en dat je met elkaar koffie drinkt en al dat soort dingen. Het is redelijk safe allemaal. Maar nu anders. Nu ga je, morgen ga je misschien naar je werk of naar school of wat dan ook. Ben je dan ook geestelijk bewust wat je aan het doen bent?
Geen koffie.
Hè?
Geen koffie op je
werk. Het gaat erom dat we stil mogen gaan staan. Hé, hey, wacht even. Ik ga nu naar mijn werk en dat moet, en dat is ook logisch dat we dat doen. Maar ben ik nu gebonden aan omdat het zo is gewoon? Of ben ik nog steeds het geestelijke wezen wat ook op zondag er was?
Onderzeeën.
Ja? Onderzeeën, ja. Of een geheim agent. Het gaat erom dat wij bewust mogen zijn in elke stap die we doen, elke dag, elk uur van ons leven, dat we een geestelijk wezen zijn, dat God ons lief heeft en dat hij niets minder wil dat jij het goed hebt. We gaan een stuk lezen met elkaar, omdat ik denk dat een redelijke eye-opener is. En zoek op de eerste brief van Johannes. En Johannes. En moet je je voorstellen wat we nu gaan lezen, een stuk, 15 versen. En wat we nu gaan lezen heeft te maken met de bewustwording waarin jij staat in de wereld. Waarin jij leeft, niet alleen vandaag, maar dus ook juist op je werk, op school of waar dan ook. 1 Johannes hoofdstuk 4. 1 Johannes hoofdstuk 4. 1 Johannes hoofdstuk 4. Johannes 4, vers 1 tot en met 15. Geliefde, zegt Johannes daar, zegt hij tegen ons, hè? Hij houdt van ons. Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Even stilstaan bij deze eerste paar versen. Dit heeft te maken dat je bewust actief geestelijk mag leven. Op het moment dat je op je werk bent, je komt met andere mensen in aanraking, mag je jezelf deze vraag stellen. Je hoeft niet te zeggen van geloof jij dit of dat. Maar je mag wel, omdat de geest in jou woont, bewust worden van, hey, wie heb ik tegenover me staan? Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus op het moment dat jij actief aan het leven bent, en je weet dat je ergens heen gaat waar ze God niet kennen, of misschien wel van God los zijn, dan kun je ook, je kunt op twee manieren reageren. Of van, daar ga ik niet meer binnen. Of, wacht even, de Heer is hier, hij woont in mij, ik ga naar binnen, ik ga de atmosfeer veranderen. Dat is een heel groot verschil. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Een redelijke samenvatting van de Impact Day. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons als zalig zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Een prachtig stuk en een prachtige brief waar zoveel in staat, waar we ons aan vast kunnen houden. Tegelijkertijd roept het ook ons op om actief te zijn in de liefde van God. En dit stuk heeft te maken met je vernieuwde identiteit. En we hebben gezegd van, het eerste punt was karakteromvorming. Daar ben je mee bezig. Maar dat heeft alles te maken, wat voor identiteit heb je? Heb je nog steeds je eigen identiteit? Of heb je nu de identiteit van Jezus Christus aangenomen? Want we zingen toch, laat mij zijn zoals u. Dat betekent dat we onze identiteit moeten inwisselen voor die van hem. Ja, je kent het vast wel, Benjamin, dat ze zeggen, ja, dat is echt een zoon van zijn vader. Echt een onkers.
Nee, dat zeg je niet.
Nou ja, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Maar het punt is, maar wij niet meer. We zijn zoon van hem. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste Vader. Weet wie je bent en waar je staat. Derde punt. De cultuur van de wereld inwisselen voor de cultuur van Gods Koninkrijk. Filippenzen 3 vers 20 zegt, zoek hem maar even op trouwens. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 20. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 20. Filippenzen 3 vers 20. Ik wacht even tot iedereen hem heeft. Drie. Filippenzen 3, vers 20. Wil jij hem lezen, Judith?
Ja,
lees maar.
Deze?
Filippenzen 3, vers 20.
Vers 20. Moet ik even lezen?
Ga alleen dat vers.
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus.
Dankjewel. Hé, daar staat dat we een burgerschap hebben. En dat we een burgerschap hebben die in de hemel is. De hemelen is. Dus als je in de wereld staat en van de wereld bent, dan ben je een burger van het Koninkrijk der Nederlanden. Nu even hier. Toch? Maar je hebt Christus leren kennen. En nu ben je geen burger meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Je leeft toevallig in het Koninkrijk der Levenlanden. Maar je bent er niet meer van. Je bent een hemelburger. Je bent een burger van Gods Koninkrijk. Begrijp je het verschil? Daarom heb ik het besloten nooit meer het Wilhelmus te zingen. Ik zal het nog even noemen, de eerste paar regels, dan snap je gelijk wat ik bedoel. Ja, Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. De vaderland getrouw ben ik tot in de dood. Nee. Echt niet. En de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Echt niet. Ik eer maar één koning, dat is mijn vader. Vader God. En het is wel mooi en het is wel fijn dat je het nationalistische gevoel hebt van wij zijn Nederland. Maar ik heb veel liever dat je het fantastische gevoel hebt van wij zijn van God. Nederland heeft een bepaalde cultuur. En sorry, ik ben echt niet trots erop dat ik een Nederlander ben. Wij waren ongeveer het laatste land waar slavernij werd afgeschaft. Weet je wat een ellende wij hebben gebracht in de wereld? We waren rovers, we waren dieven, we waren moordenaars, noem maar op. We hebben hele volken, hele stammen uitgebuit voor wat ze hadden. Ben je daar trots op? Ik niet. God heeft alleen maar genade voor ons omdat je van hem bent. Niet omdat je Nederlander bent. En dat is maar wat ik ermee wil zeggen. Van, je kunt veel beter bewust zijn van wie jij een burger bent, dan dat je maar gewoon meegaat in de waan van de dag en op Koninginnedag het wel alles meeloopt ermee te gammen. Schei eens uit. En ik zeg niet dat er iets mis is om feest te vieren. Natuurlijk doe ik ook. Ik vind het ook leuk om Koninginnedag naar de markten te gaan. Maar ik doe dat omdat ik er dan toevallig ben en dat ik het leuk vind. Niet omdat ik zo... Nou, vul maar op. Ik ben koningsgezind, maar op één koning. Koning Jezus. Dat neemt niet weg. Dat is de andere kant van het verhaal. Dat God de overheid heeft ingesteld. Dat neemt niet weg dat we niet de regels van het land moeten respecteren. Want... Zegt Paulus in Romeinen 13, is dat elke overheid door God is ingesteld. Betekent gewoon dat wij de wetten en de regels van ons land moeten respecteren en ook moeten volgen. Tenzij het tegen de wet van God ingaat. Het gaat erom dat wij bewust gaan worden, en dat is mijn punt van de hele preek, is dat we de cultuur die wij gewend zijn gaan inwisselen voor het koninkrijkscultuur. Dat we nou eens de gewoontes van Gods koninkrijk gaan doen in plaats van de gewoontes van Nederland, Sellingen, Oude Pekela, noem ze maar op. En ik begrijp best dat het lastig is, want hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? De opmerking die je wel eens hoort. Ja, ik ben de Heer Jezus niet. Maar ik ben maar een mens hoor. Ja, dat kan ik echt niet. Dat is onmogelijk. Of, ja later, als we bij Jezus zijn, wordt alles beter. Het is zo religieus als de neten, jongens. Sorry dat ik het zeg. Wat is het antwoord? wat Jezus hierop heeft. Als je dit denkt, deze gedachten ooit hebt gehad. En ik heb ze ook gehad hoor. Dus iedereen heeft ze. Als ik het denk, denkt iedereen het. Dat geloof ik. Wat is het antwoord van de Heer Jezus? Want de hardnekkige mythe van later, als we bij Jezus zijn, dan wordt alles beter. En ik zeg niet dat het niet waar is, maar wat zegt de Schrift? Wat zegt de Bijbel?
Hij is alleen om.
Ja, maar zelfs nog veel meer. 1 Johannes 4 vers 17. Dat is een interessante. En dat is de werkelijke cultuur waaraan jij je mag spiegelen. 1 Johannes 4 vers 17. B. En staat als laatste. Want zoals hij is, Jezus, zijn ook wij in deze wereld. Niet de wereld die hierna komt. In deze wereld waar we nu zijn. Dat zegt de Heer. Want zoals hij is, want zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Dat is een heftige openbaring. Op het moment, ja, in Dennis staat hij nog beter, klopt. Maar, ja, mag. Because as he is, so are we in this world. Precies hetzelfde. En dat betekent dat waar we gaan of staan, wat ik al zei over de atmosfeer van Jezus, is het zo dat wij nooit meer mogen denken, ja, maar dat kan ik niet hoor. Of, ja, ik ben maar een mens. Hoezo maar een mens? Je bent een mens. Je bent een schepping van God. Hij woont in je. Wauw, er zijn 10.000 geesten die verlangen om een lichaam te hebben. Jij hebt hem toevallig. En jij kan er wat mee doen. Ja. Laten we zijn zoals hij is in deze wereld. Laten we leven, gewoon normaal leven. Maar laten we vooral mensen beïnvloeden met de cultuur van Christus. Met de cultuur van het Koninkrijk van God. En als mensen vragen, ja, maar waarom heb je dan geen kerstboom in je huis? Ja, ja, ik heb Christus leren kennen. Ik zeg het als voorbeeld hoor. Ik ga ook niet zeggen van iemand dat als iemand een kerstboom heeft dat hij hem eruit moet halen. Dat hoor je mij niet zeggen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Het gaat erom is dat wij nu gebonden zijn aan het Koninkrijk van God. Dat is het belangrijkste. En laten we één ding voorop stellen. Omdat we de visie hebben. Omdat we een gemeente van overwinners willen bouwen. Waar wij de generatie willen veroveren, is het soms inderdaad noodzakelijk om mee te doen met lokale tradities en gewoontes. En is het inderdaad soms noodzakelijk om een kerstboom in je huis te zetten. Niet omdat je het zelf zo mooi vindt, maar om mensen te winnen voor hem. We doen alles opzettelijk. En wees bewust van dat je alles wat je doet in je leven, dat je dat met een opzet doet. Omdat jouw leven niet meer van jou is. Amen. Goed, zo gaan staan, dan gaan we binnen. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u leeft, Heer. Heer, dat we een hemelburger zijn, Heer. Dat we een nieuwe cultuur hebben gekregen. Dat we een nieuwe identiteit hebben gekregen. Heer, dat we gewoon helemaal nieuw mogen staan, Heer. Heer, omdat u ons vernieuwt van dag tot dag, Heer. Heer, dat u onze kracht vernieuwt van dag tot dag. Heer, en ik bid, Heer, zoals we hier zijn allemaal, Heer, dat u openbaring geeft over dit woord, Heer. Dat we een cultuur hebben gekregen vanuit uw koninkrijk. Hieraan bidden, Heer, dat we openbaring krijgen over hoe we hier in deze wereld mee om mogen gaan. Hoe we mensen kunnen bereiken in uw cultuur. Heer, zonder deel te zijn van de wereld, maar wel in deze wereld staan. Heer, maar wel zoals u bent. Heer, en zo wil ik u danken, Heer, en elkaar zegenen, Heer. Heer, met uw openbaringskracht, door uw Heilige Geest. Heer, zo dank in Jezus' naam. Amen.